Het is 30 maart 1987. Regisseur Fons Rademakers zit in het Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles. Zijn film De Aanslag is genomineerd voor de Oscar in de categorie Beste Buitenlandse Film. Rademakers, aanwezig met zijn vrouw en tevens regieassistente Lily Rademakers en met cameraman Theo van der Zande, weet het zeker. Zijn film gaat niet winnen. De grote favoriet dat jaar is de Franse inzending Betty Blue. Maar dan zegt acteur Anthony Quinn op het Oscar-podium opeens het volgende.
The winner is the Netherlands for the assault.
Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, de podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Ook deze keer ga je weer dingen horen die je nog niet wist. Over de film in deze aflevering, over de mensen die hem maakten en natuurlijk over de locaties waar die werd opgenomen. Ook probeer ik je met mijn verhalen uit te leggen waarom ik er zoveel plezier aan beleef om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisdens en deze keer neem ik je onder meer mee naar Amsterdam, Soest, Krommenie-Dijk en Londen en Lucca voor de filmlocaties van De Aanslag. Ik denk dat ik niets nieuws vertel als ik zeg dat De Aanslag de verfilming is van het gelijknamige boek van Harry Mulisch. In de film en het boek wordt verteld hoe een aanslag tijdens de Tweede Wereldoorlog grote gevolgen heeft voor het leven van de hoofdpersoon Anton Steenwijk. Anton woont met zijn ouders en broer Peter in de straat in Haarlem, waar het verzet aan het einde van de oorlog een dodelijke aanslag pleegt op de NSB'er Vake Ploeg. De buren van de Steenwijks besluiten het lijk te verslepen. Ze leggen het voor de deur van Anton en zijn familie, bang als zij zijn voor represailles. En die komen er. De Duitsers steken het huis van de familie Steenwijk in brand en Antons ouders worden afgevoerd. Anton zelf wordt door de Duitsers meegenomen en hij belandt in een cel. En daar in het donker zit nog iemand. Wie dat is en hoe zij hem zijn hele leven zal blijven achtervolgen, wordt onthuld tijdens verschillende toevallige ontmoetingen die Anton in de loop der jaren heeft. Toen ik besloot een aflevering over de film De Aanslag te maken, plaatste ik die bewust op dit moment op mijn podcastkalender. Het is namelijk precies 40 jaar geleden dat de film in de Nederlandse bioscopen uitkwam en het valt mooi samen met het Oscarseizoen waar we nu feitelijk in zitten. Maar toen ik mij in de film en de totstandkoming ervan probeerde te verdiepen, kwam ik er opeens achter hoe weinig informatie er online en in mijn eigen boekenkast over de film te vinden was. Ja, de algemene informatie was er natuurlijk wel, maar mooie, verdiepende achtergrondartikelen en interviews zijn er online niet of nauwelijks. Al moet ik zeggen dat de makers van de podcast Dutch Street een hele goede poging deden met een aflevering over de aanslag en met hun interview met cameraman Theo van der Zande. Het deed mij al met al bijna besluiten een streep te zetten door de aflevering en me op een andere film te richten. Maar ik besloot toch nog een poging te doen en iemand te benaderen bij AI Film Museum. Wat bleek? Na het overlijden van Fons Rademakers in 2007 en dat van zijn vrouw Lily in 2025, was het persoonlijke archief bij AI terechtgekomen. En toen ik daar vorige maand in het collectiecentrum in Amsterdam was en het archief opvroeg over de aanslag, kwam de medewerkster niet veel later aandrijden met een karretje met daarop 8 gevulde archiefdozen. Het was materiaal om je vingers bij af te likken. Persoonlijke aantekeningen van Fons Rademakers, brieven, begrotingen, verschillende versies van het script en zelfs de uitnodiging voor de koninklijke première. Er was ook een hele map over het Oscar-avontuur, waaronder de verschillende felicitaties. Tussen de brieven zat niet alleen correspondentie over geldzaken, maar ook die met verschillende locatiehouders over welke scène waar en wanneer zou worden opgenomen. En dat was dus precies wat ik zocht. En het was dus precies wat ik nodig had om jou het verhaal over de aanslag nu toch te kunnen vertellen. Laat ik maar gewoon weer eens even beginnen bij het begin. De aanslag zelf. Volgens het verhaal vindt die plaats in Haarlem. Maar de scène en dat wat er in de film nog aan vooraf gaat, werd gefilmd in Soest. In de verlengde Talma-laan. Daar werd voor de film op een leegstaand perceel een houten huis met stenen strips neergezet. En dat wordt in de film door de Duitsers in de brand gestoken. Hoe dat gebeurde door het special effects team van Harry Wiesenhaan kun je op YouTube terugzien. Filmjournalist Simon van Kolm was er destijds bij en hij maakte er een reportage van voor zijn televisieprogramma. De link staat weer bij de show notes. Toch was dit al met al niet de start van de productie. De opname van de aanslag begonnen namelijk op 5 februari 1985. Die eerste draaidag die vond plaats in een leegstaande fabriekshal op een industrieterrein in Almere Vaart, onderdeel van wat we nu kennen als Almere Buiten. Daar werd het decor gebouwd van het interieur van de woning van de familie Steenwijk. En de wanden ervan konden worden weggereden, zodat cameraman Theo van der Zanden meer armslag kreeg. Het belang van het werk van der Zanden voor de aanslag mag niet worden onderschat. Omdat de film sprongen maakt in de tijd, moet het je als kijker natuurlijk wel duidelijk worden naar welke tijd je zit te kijken. Voor de flashback-scènes, waarbij teruggekeerd wordt naar de avond van de aanslag, werd een speciale ontkleuringstechniek gebruikt. Cameraman van der Zanden had daarmee enkele jaren eerder al ervaring opgedaan toen hij het camerawerk deed voor de film Het meisje met het rode haar. Theo van der Zanden was trouwens niet de enige cameraman die voor het project werd overwogen. Op de eerste begrotingsstukken van Fons Rademakers is terug te vinden dat hij wilde werken met of Jan de Bont of met Theo van der Zanden. En het werd dus die laatste. En dan wil ik hier in het verhaal gelijk maar even stilstaan bij de acteur die in de openingsscènes de jonge Anton Steenwijk speelde. Mark van Uggelen was pas 14 jaar toen hij de rol kreeg en speelde. Het was zijn debuut als acteur en het was een rol waarmee hij direct indruk maakte. Van Uggelen ging later naar de Filmacademie en in de jaren die volgden schreef hij, regisseerde hij en speelde hij in allerlei producties. Hoewel hij nog altijd wordt herinnerd vanwege zijn rol en zijn ontwapenende blik in de aanslag, was hij onder meer een vaste steun en toeverlaat van regisseur Eddy ter Stal. Van Uggelen speelde in maar liefst 5 van diens films. In 2013 maakte Mark van Uggelen op 42-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. En hij wordt nog steeds gemist. Terug naar de aanslag. Terug naar Haarlem. Of liever gezegd, Soest. Als Anton Steenwijk na de oorlog terugkeert naar zijn oorspronkelijke woonplaats en tijdens een wandeling uitkomt in de straat waar destijds de aanslag plaatsvond, wordt hij herkend. Zijn voormalige buurvrouw, mevrouw Beumer, gespeeld door actrice Ellie Weller, vraagt hem binnen. En ook die scène werd gefilmd in de verlengde Talmalaan in Soest. Maar als ze bij de woning van de Beumers naar binnen gaan, zitten we opeens elders in Soest. Dankzij het archief van Fons Rademakers bij AI kwam ik erachter dat er afspraken werden gemaakt met de bewoners van de Noorderweg nummer 21 in Soest om in hun huis te kunnen filmen. Dat is dus in een ander deel van Soest. In een kopie van de brief aan deze mensen staat dat er op 15 en 16 juni 1985 in het huis zal worden gefilmd en dat art director Doris van der Linden de woning zal inrichten als huizen Beumer. Aardig filmfeitje, die bewoners die kregen er destijds 1000 gulden voor. Voordat Anton, vanaf dat moment in de film gespeeld door Dirk de Lind, bij de plek van die aanslag aankomt, zien we hem op een feestje. Een van zijn studentenvrienden is geslaagd voor zijn doctoraal. En in die scène zien we onder meer een opvallend jonge Pierre Bokma, Kees Hulst en Mark Klein-Essink. Ook die scène werd niet in Haarlem gefilmd, waar het zich wel afspeelt. Er werd gebruik gemaakt van Amsterdam. En wel van de tuin van het prachtige pand aan de Koningslaan nummer 4 dat tegen het Vondelpark aan ligt. Het notariskantoor dat er destijds in zat, maakt er nog steeds gebruik van. De opname werd gepland op zaterdag 22 juni 1985. En ook dat weet ik weer dankzij een brief in het Rademakersarchief. Er is een mooi verhaal over de aanslag en hoe de eerste stappen naar de verfilming werden gezet. Het moet ergens in 1982 zijn geweest dat schrijver Hugo Claus bij filmregisseur Fons Rademakers kwam binnenstormen. De twee waren hele goede vrienden en hadden samen al meerdere films gemaakt. Claus schreeuwde Rademakers volgens dat verhaal toe: "Dit moet jij verfilmen." De Vlaamse schrijver bleek net de drukproeven te hebben gelezen van De Aanslag, het boek van Harry Mulisch dat in september 82 zou verschijnen. En Claus zag er direct een film in. Maar Rademakers, die had zijn hoofd er helemaal niet naar staan. Hij was namelijk druk bezig om het boek An Instant in the Wind van de Zuid-Afrikaanse schrijver André Brink verfilmd te krijgen. Dat moest en zou zijn volgende film gaan worden. Voor alle duidelijkheid, Fons Rademakers was op dat moment een filmmaker met aanzien. Hoewel hij zijn carrière was begonnen als acteur, zijn het vooral de films die hij maakte als regisseur die zijn bijgebleven. Dorp aan de Rivier bijvoorbeeld, de eerste Nederlandse speelfilm die ooit werd genomineerd voor een Oscar. Maar ook als Twee Druppels Water, Mira en natuurlijk Max Havelaar. Wat nou precies datgene was dat Fons Rademakers alsnog deed besluiten om De Aanslag te willen maken, weet ik niet. Dat kon ik niet uit de stukken afleiden. Maar volgens filmjournalist Henk van Gelder zou Rademakers over het boek nog lange tijd klagend hebben beweerd dat je er niks aan hebt als de hoofdpersoon helemaal niets onderneemt. Rademakers heeft overigens later ontkend dat hij dat ooit zou hebben gezegd. Voordat ik je zo meer vertel over het begin van de verfilming van De Aanslag, zijn er drie locaties aan het begin van de film die ik niet als zodanig tegenkwam in het archief. Kijk, de jonge Anton Steenwijk wordt na de aanslag door de Duitsers meegenomen naar het politiebureau. Over die locatie heb ik helaas niets kunnen vinden, maar wel over de locaties waar hij daarna naartoe wordt gesleept. Eerst brengen ze Anton op een motor naar een gebouw in Haarlem-Zuid, naar een pand waar tegenwoordig wederom een notariskantoor in is gevestigd, aan de Spanjaardslaan nummer 7. Ik kreeg helaas niet van het kantoor bevestigd of er ook ooit binnen is gefilmd. Ze wisten het niet of ze wilden het me gewoon eenvoudigweg niet vertellen. Kort daarna wordt Anton in de film overgebracht naar Amsterdam. En tijdens dat transport komt Anton samen met de Duitse soldaten onder vuur te liggen van een Engels gevechtsvliegtuig. Als gevolg daarvan stoppen ze in Amsterdam bij een ziekenhuis. De locatie waar ze dat filmden komt trouwens straks nog aan bod. Maar kort daarna wordt Anton afgegeven bij de Duitse generaal von Braunstein. Het kostte me eerlijk gezegd nog best wel wat moeite om te ontdekken waar dat in Amsterdam was gefilmd. De locatie wordt in het archief namelijk alleen genoemd in verband met een andere scène die helaas de montage niet eens heeft gehaald. Maar opeens zag ik het. De buitenopname moesten hebben plaatsgevonden bij Villa Alsberg, een gebouw dat tegenwoordig vooral bekend is omdat het MoCo-museum aan het Museumplein erin zit. Ik moet alleen nog een keer zien te achterhalen of ze er ook binnen hebben gefilmd. Goed, ik neem je, zoals aangekondigd, weer even mee terug in de tijd naar het begin van de verfilming. Dankzij het archief weet ik dat Fons Rademakers in het najaar van 1983 een hele belangrijke samenwerking sloot. Hij ging een contract aan met City Productiemaatschappij. Ik vond namelijk een brief ondertekend door Fred Denker. Hij was destijds niet alleen de baas bij City als productiemaatschappij, maar ook bij de tak van het bedrijf dat bioscopen exploiteerde en films in Nederland uitbracht. Deze Fred Denker wordt trouwens ook wel gezien als de man die er iets later voor zorgde dat een groot deel van de bioscopen in onder meer Amsterdam allemaal onder één bedrijfsnaam kwamen te vallen. Hij was de man achter de fusie van Meerburg Theaters en Canon. En dat Canon zat weer achter het samengaan van de bioscopen van de Tuschinski Groep en die van City. Ik weet niet of je dit allemaal nog uit elkaar kunt houden. Maar het resultaat was in ieder geval dat alle grote bioscopen onderdeel werden van Canon. Dat werd later weer overgenomen door MGM Cinema's, wat later weer in handen kwam van Pathé. Kortom, daar in die jaren 80 ligt feitelijk het fundament voor de positie die Pathé als bioscoopketen vandaag de dag in ons land inneemt. En tot zover even deze kleine geschiedenisles over bioscopen in Nederland. Dat ook Fons Rademakers zich in het najaar van 84 zorgen maakte over die hele overnamesituatie, dat blijkt uit een andere brief die ik vond. Op 5 november 84 schreef Fons Rademakers aan de directie van de toenmalige City een vrij pittige brief. Daarin stond dat hij snel duidelijkheid eiste over de gevolgen van de overname van City door Canon voor zijn film De Aanslag. Rademakers had zijn film, hij was namelijk ook een van de producenten, net begroot op 4,2 miljoen gulden. 1 miljoen daarvan had hij aangevraagd bij het toenmalige productiefonds. En het is dus niet zo vreemd dat Rademakers duidelijkheid wilde. En die eiste die binnen 3 weken. Uit de brieven daarna valt op te maken dat er in die hele periode flink werd geschoven. Met geld en met bedrijven. Zo stelde Canon Production uit Los Angeles zich opeens garant voor 1 miljoen gulden van het productiebudget. En kwam ook Tuschinski Film Distribution met een garantie van 1 miljoen gulden door de bocht. Canon zou uiteindelijk een bepalende rol spelen bij de totstandkoming van De Aanslag. En ook bij het winnen van de Oscar. Het bedrijf werd in deze, mag ik wel zeggen, chaotische tijd geleid door 2 Israëlische neven. Dat waren Menahem Golan en Yoram Globus. Ik denk dat iedereen die de jaren 80 een beetje actief heeft meegemaakt en destijds graag films huurde bij de videotheek in het actiegenre, hun films wel kent. Denk bijvoorbeeld maar aan de Mission in Action films met Chuck Norris of de verschillende Death Wish sequels met Charles Bronson. De Aanslag was al met al een beetje vreemde eend in de bijt. Maar de 2 neven zouden er later wel op aandringen dat de Oscar de Nederlandse inzending voor de Oscar werd. Maar dat verhaal komt straks. Wat ook nog wel bijzonder is om te melden, is dat uit al die brieven in het Rademakersarchief ook blijkt dat er gesprekken werden gevoerd met de AVRO. De omroep trok zich echter in december 1984 terug uit de film. Volgens de brief omdat er te veel geld werd gevraagd voor de uitzendrechten en omdat er een claim zou zijn van de Tros. Een omroep die ik daarna in de stukken trouwens niet meer ben tegengekomen. Opvallend is wel dat de beslissing van de AVRO samenviel met de periode waarin er al dat gedoe was over de overname van Canon. Maar eerlijk gezegd heb ik geen bewijs gezien dat die 2 zaken echt verband hielden met elkaar. Terug naar de filmlocaties van De Aanslag. En daarvoor keer ik weer eventjes terug naar onze hoofdstad Amsterdam. Het komt niet zo vaak voor dat een locatie in een film zichzelf mag spelen. Maar dat gebeurde wel bij De Aanslag en het gebruik van het Wilhelmine Gasthuis in Amsterdam. In het verhaal is de oorlog alweer lang voorbij als Anton Steenwijk als co-assistent gaat werken bij dat ziekenhuis. We zien Dirk de Lint als Anton bij de toegangspoort van het ziekenhuis aan de Eerste Helmerstraat in de hoofdstad. Het is exact dezelfde locatie waar die in de film al een keer eerder was. Maar toen nog als jonge Anton, met Duitse soldaten. En je ziet in de film hoe hij zich dat vaag herinnert. Het Wilhelmine Gasthuis sloot zijn deuren in december 1983. De verschillende panden kregen daarna een nieuwe bestemming. Ze werden deels omgebouwd tot woningen en deels tot werkplekken. En het staat nu bekend als het WG-terrein. Ik blijf toch nog eventjes in Amsterdam als je het goed vindt. Want het is in de film 1956, als er in de stad rellen uitbreken, bij het protest tegen het communistische dagblad De Waarheid. Tijdens die rellen komt Anton Steenwijk bij toeval Vakenploeg junior tegen, die tijdens de oorlog bij hem in zijn klas zat, maar ook de zoon was van de neergeschoten NSB'er. Het komt tot een verhit gesprek in de woning van Anton. De rel met de politie die charges uitvoert werd gefilmd op de Berenstraat in Amsterdam tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Dirk de Lind en, jawel, Huub van der Lubbe, die in de film zowel de rol van de vader als van de volwassen zoon Vakenploeg speelt, rollen de woning binnen om te voorkomen dat ze klappen krijgen van de politie. Het gebouw waar zich dat voltrekt is het mooie historische gebouw dat bekend staat als Amsterdams Welvaren. Niet dat ik die locatie in de archiefstukken tegenkwam trouwens. Ik ontdekte het omdat ik in de film de prachtige koepel herkende van het Felix Meritus in Amsterdam. En van het een kwam het ander. Ik deed nog pogingen om in contact te komen met de huidige gebruiker van het pand, dat notabene dateert uit 1830 en waar wel een mooi verhaal over te vertellen moet zijn. Maar wat ik ook deed, het lukte me gewoon niet om er rond te mogen komen kijken. Ik vertelde je daar straks hoe het Wilhelmina Gasthuis in de film op twee verschillende momenten in de tijd dienst doet als één en dezelfde locatie. Eén keer tijdens de oorlog en één keer daarna. Voor een andere locatie in de film werden maar liefst 4 verschillende huizen gebruikt. Het heeft te maken met de scène in de film waarin Anton de verzetsman Cor Takers gaat opzoeken in Amsterdam. Het is een indrukwekkende rol van Johnny Kraaikamp senior. Takers blijkt te wonen in een pand aan de Keizersgracht, vlakbij de Utrechtse straat, op nummer 705. Maar als Takers hem binnenlaat, lopen ze door zijn gang naar zijn woonkamer. Dat werd gefilmd in de gang van het Beetshuis aan de Keizersgracht 323. Takers woonkamer, waar het werkelijk een ongelofelijke puinhoop is, is weer op een andere locatie gefilmd, namelijk in een kamer aan Keizersgracht 695. En als ze daarna naar het souterrain gaan, waar Takers het verhaal over de aanslag uit de doeken doet, bevinden we ons opeens weer in een ruimte aan Keizersgracht 697. Ja, ik neem het je niet kwalijk hoor, als je het allemaal niet meer volgt, want je hebt de scène vars niet op je netvlies staan. Maar ik wil dat je wel vertellen, want het is allemaal weer af te leiden uit brieven aan de bewoners en uit een draaischema dat in het Rademakersarchief ligt. En daardoor weet ik ook dat het begin van de hele scène, dat deel met de railschoppers op de gracht, werd gedraaid op 9 juni 1985. De interieuropnamen werden pas enkele dagen later geschoten, op 12 tot en met 14 juni. De tussenliggende dagen werden weer gebruikt voor heel iets anders, namelijk de scène op het strand en in de zee. Anton gaat met zijn dochtertje en vrouw, gespeeld trouwens door Monique van de Ven, op een gegeven moment naar de zee, nadat ze de begrafenis van een verzetsheld hebben bijgewoond. De scène op het strand werd gedraaid bij Bloemendaal en wel aan de zuidkant van Parnassia. Je raadt het vast al, ook dat weet ik weer, omdat het Hoogheemraadschap van Rijnland op 3 juni telefonisch en per brief om toestemming werd gevraagd voor de opname op 11 juni van het jaar. De filmploeg zou 2 weken later nog een keer terugkeren naar de regio Bloemendaal. Dat deden ze voor de scène waarin de volwassen Anton met zijn dochter uit het eerste huwelijk een bezoek brengt aan het graf van Truus Koster, de vrouw die in de film de aanslag pleegt. Ze ligt in de film begraven op de erebegraafplaats Bloemendaal. En ook de rol van Truus Koster werd gespeeld door Monique van de Ven. De dochter van Anton werd trouwens gespeeld door Akkemee Elderenbos. En ja, die ken je inderdaad nog uit de film Schatjes. Ik ga nog 1 keer terug in de tijd naar het moment dat de film nog niet in kannen en kruiken was. Er was in dat prille begin naast Fons Rademakers nog iemand die er eigenlijk helemaal niets in zag om met het boek van Harry Mulisch aan de slag te gaan. Jawel, dat was scenario-schrijver Gerard Soeteman. Soeteman en Rademakers hadden voor 1985 al verschillende keren samengewerkt. Dat was bij de films Mijn Vriend en Max Havelaar. Pas toen rademakers voorstelden om de aanslag vooral te gaan zien als een whodunit, schoof Soeterman zijn bezwaren aan de kant. In april 1984 sloot hij een overeenkomst met City Productie over het schrijven van het scenario. Er werd hem een betaling van 50.000 gulden in het vooruitzicht gesteld als hij voor 1 oktober van dat jaar, dus binnen 6 maanden, een eerste versie van het scenario kon opleveren. En als hij ook bereid was de auteursrechten volledig over te dragen. Als je ooit de versie van het script wil lezen dat Gerard Soeterman met de hand schreef, dan moet je een keer naar het collectiecentrum van AI. Het is prachtig om te zien en oh zo leuk om op je gemak gewoon even door te bladeren en het werk te zien van de grote Soeterman, die we natuurlijk vooral ook kennen van Turks Fruit en Soldaat van Oranje. Een van de grotere uitdagingen bij het filmen van de aanslag was het in beeld brengen van de grote vredesdemonstratie in Den Haag van oktober 1983. Anton Steenwijk loopt mee in de optocht. Niet omdat hij per se wil, maar omdat zijn tandarts hem min of meer voor het blok heeft gezet. Tijdens de demonstratie komt hij zijn voormalige buurmeisje tegen. Die legt hem na al die jaren uit waarom haar vader op de avond van de aanslag besloot om het lijk van Vaken Ploeg bij de familie Steenwijk voor de deur te leggen. De scènes rondom de demonstratie werden in Den Haag gefilmd, op het bekende Malieveld en in de Suriname- en Javastraat. Ze stonden aanvankelijk gepland voor 22 tot en met 24 juni, maar moesten door het slechte weer worden uitgesteld naar een week later, 29 juni tot en met 1 juli. Om de 500 figuranten op de been te krijgen die nodig waren voor de scènes, werd gebruik gemaakt van contacten die men had bij het Interkerkelijk Vredesberaad, het bekende IKV. De aanslag werd voor het overgrote deel op locatie in Nederland gefilmd. Maar er werd ook in het buitenland gedraaid. Voor de opnames in Engeland en Italië werden gelijk 2 werkelijk fantastische filmlocaties gebruikt. Van 29 mei tot en met 2 juni 85 werd er voor de aanslag gefilmd in Londen. In de film is het de stad waar Anton Saskia ontmoet. Ze doet hem denken aan de vrouw met wie hij op de avond van de aanslag opgesloten zat in een donkere cel van het politiekantoor. De twee ontmoeten elkaar min of meer in de Lady Chapel van de Westminster Abbey in Londen. En het is echt vrij uniek dat er in de kapel gefilmd mocht worden. Tegenwoordig worden daar niet zo snel meer filmvergunningen voor afgegeven. Na hun ontmoeting zien we Anton en Saskia via de Mall, ter hoogte van de Duke of York Column, naar het ministerie van Defensie gaan, vlakbij het bekende Whitehall. Saskia's vader wacht daar op haar. Het is Londen weer op zijn mooist, met al die chique regeringsgebouwen. De scène in Italië, waar Anton een paniekaanval krijgt, werd gefilmd in het hartje van het mooie Lucca. Het is aan het hele herkenbare Piazza del Anfiteatro dat Anton en zijn gezin in de film een appartement hebben. Het appartement is de bovenste verdieping van een van de gebouwen aan de westkant van het plein. Toen wij Lucca in 2023 bezochten tijdens een filmreis door Toscane, wist ik niet dat de aanslag er was gefilmd. Ik had het gewoon niet paraat. En het stond ook niet op een van de sites die ik van tevoren nog wel eens wil raadplegen. Kortom, we hebben rondgelopen op Piazza del Anfiteatro, want dat weet ik nog wel heel goed, zonder stil te staan bij de scène uit de aanslag. En zo zie je maar, het overkomt dus zelfs de beste. De aanslag ging op 6 februari 1986 draaien in de Nederlandse bioscoop. Het was de dag na de koninklijke première die, hoe kan het ook anders, plaatsvond in Tuschinski. De première vond plaats in aanwezigheid van koningin Beatrix en prins Klaus. De film ging daarna uit in 24 bioscopen, waaronder in Tuschinski 1 in Amsterdam en Metropool 1 in Den Haag. Een bioscoop die niet eens meer bestaat. De film trok uiteindelijk iets meer dan 310.000 bioscoopbezoekers. Toen het datzelfde jaar aankwam op het toekennen van de Gouden Kalveren tijdens het Nederlands Filmfestival, werd de aanslag grotendeels genegeerd. Johnny Kraaikamp senior was de enige die wel een Gouden Kalf kreeg, maar dat was opvallend genoeg weer voor zowel de aanslag als voor zijn rol in de film De Wisselwachter. Nog Fons Rademakers, nog de aanslag viel in de prijzen. Het was de film Abel van Alex van Warmerdam die dat jaar alle aandacht opeiste. Maar een jaar later zou het allemaal goed gemaakt worden. Niet in Utrecht, maar ergens anders. Op 2 juli 1986 kwam er eerst op het hoofdkantoor van Canon in Amsterdam een fax binnen. Daarin drong Canon-eigenaar Joram Globus er bij de toenmalige directeur Jan Bruinstroop op aan dat hij de commissie die de Oscar-inzending selecteerde er wel van moest overtuigen dat Nederland De Aanslag zou insturen en niet een andere film. De film werd volgens hem namelijk erg goed ontvangen in Amerika. En dus schreef die Globus: "It's very important for Canon and the Dutch film industry that this picture receive a nomination for the Oscar." De Aanslag werd inderdaad de Nederlandse inzending en won, zoals ik aan het begin al vertelde, de Oscar in de categorie Beste Buitenlandse Film. De film schreef daarmee echt filmgeschiedenis, want het was na Bert Haanstra, die in 1960 een Oscar won voor de korte documentaire Glas, de eerste Nederlandse speelfilm die de beroemde filmprijs won. En dan is er nog één locatie waar ik je graag wat meer over vertel. Anton woont met zijn gezin op enig moment de begrafenis bij van een oude verzetsheld. Tijdens de condoleance na afloop vangt hij toevallig een flart van een gesprek op dat verwijst naar de aanslag in Haarlem. Het leidt tot Antons kennismaking met Cor Takus, de verzetsman die de aanslag samen met Truus Koster pleegde. Takus neemt Anton mee en ze belanden op een bankje op de begraafplaats bij de kerk. Dat bankje, dat staat er nog. Al had het niet veel gescheeld, omdat de beheerder van de begraafplaats het vanwege achterstallig onderhoud wilde weghalen. En daar stak het bestuur van de kerk net op tijd even een stokje voor. De kerk waar Fons Rademakers de begrafenis situeerde is de hervormde kerk op de Kromme Niedijk in Noord-Holland. Kerken zijn altijd fascinerende filmlocaties, omdat ze veel meer verhalen te vertellen hebben dan alleen over de film of de films die er worden opgenomen. De kerk aan de Kromme Niedijk werd zowel voor binnen- als buitenopnames gebruikt en die vonden plaats op dinsdag 4 tot en met zaterdag 8 juni. En daar zit nog wel een verhaal aan. Kijk, als je naar de film kijkt, dan zie je hoe Cor Anton meesleept uit het café om meer te weten te komen. Het lijkt erop alsof ze uit een café of restaurant direct aan de overkant van de kerk komen. Maar uit archiefstukken blijkt dat ze daarvoor op 8 juni in restaurant Het Rechtshuis hebben gefilmd. En dat zit helemaal niet aan de Kromme Niedijk, maar in Kortehoef, aan de Kortehoefse dijk 157. Daar zit tegenwoordig een heel ander restaurant in. Maar helaas, daar namen ze niet de moeite om mijn vraag te beantwoorden. Belangrijker en stukken interessanter is de kerk. Ik schreef ze een mail en ik kreeg uiteindelijk antwoord dat bestuurslid Johan van der Vaart mij met plezier wilde ontvangen. En dat zijn toch eigenlijk altijd de leukste momenten, hoor. Dat iemand zo de tijd voor je neemt om vol trots de verhalen te vertellen over een plek waar je zelf nog nooit eerder bent geweest, maar waar je de historie uit alle hoeken op je af voelt komen. Ik kwam er daar bijvoorbeeld pas achter waar de opmerking rijke stinkerts vandaan komt. Google er maar eens op. En ook vertelde Johan van der Vaart mij dat veel kerktorens in Nederland die voor 1798 zijn gebouwd, eigendom zijn van gemeentes en niet van de kerkgenootschappen zelf. Kijk, kerktorens waren in die tijd belangrijke uitkijkposten en dus vond Napoleon het belangrijk dat die in handen van de overheid waren. Toch interessant om te weten. De hervormde kerk op de Kromme Niedijk wordt nog steeds regelmatig gebruikt voor begrafenissen en er vinden ook met grote regelmaat exposities en concerten plaats. Kijk gewoon even bij de show notes voor een link naar hun website. Lees dan vooral ook even het verhaal over de geschiedenis van de kerk, want dat is best een indrukwekkend stukje geschiedenis. En mocht je de kerk nou zelf een keer willen bezoeken, check dan van tevoren even de openingstijden. En ja, vergeet dan bij het bezoek natuurlijk het bankje niet waar Dirk de Lint en Johnny Kraaikamp terugblikken op de avond van de aanslag.
Als jij vindt dat we het niet hadden moeten doen, Moet je ook vinden dat de mensheid beter niet kan bestaan. Gezien de geschiedenis. Alle liefde en geluk en goedheid van de wereld weegt daar niet op tegen de dood van nog maar één kind.
Het bankje staat links achterin op de begraafplaats. Je kunt en je mag het gewoon niet missen. En dat was hem weer. Je luisterde naar een aflevering van Fantastische Filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Een speciaal dankjewel gaat uit naar iFilmmuseum dat mij hielp toegang te krijgen tot dat fantastische archief van Fons Rademakers. En naar Johan van der Vaart van de Hervormde Kerk op de Kromme Niedijk. Alle informatie uit deze aflevering staat zoals gebruikelijk weer bij de show notes op de website fantastischefilmlocaties.nl. En je doet me een groot plezier als je je abonneert op deze podcast en je gelijk ook even inschrijft voor mijn nieuwsbrief via de website, als je dat tenminste nog niet eerder hebt gedaan. Maar deel vooral lekker veel sterren uit op Apple Podcast en Spotify en laat ook vooral een review achter, want dan komen ook anderen de podcast sneller tegen omdat die dan eerder wordt aanbevolen. Zo, dat was hem weer voor deze keer. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En ik zeg gewoon opnieuw, tot de volgende keer.